At the conclusion of Elder Anderson's remarks,
na de toespraak van ouderling Anderson zingt het koor Precious Savior. Het koor wordt dan gedirigeerd door Ryan Eggett en begeleid door Ellen Amatangelo. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door Natalie Stouty. Ik heb nu het voorrecht om de spreker van vanavond aan te kondigen. Ouderling Neil Linden Anderson is op 4 april 2009 benoemd tot apostel van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Voorafgaand aan zijn roeping als lid van het Quorum der Twaalf was ouderling Anderson werkzaam als senior lid van het Presidium der 70. Hij werd in april 1993 op 41-jarige leeftijd benoemd als lid van het Quorum der 70. Voordien had hij in het zuiden van Brazilië en in West-Europa leiding gegeven aan het werk van de kerk. Hij heeft ook geassisteerd met toezicht houden op het werk van de kerk in Mexico en Midden-Amerika. Daarnaast is hij algemeen directeur van de audiovisuele afdeling van de kerk geweest. Naast zijn moedertaal, Engels, spreekt hij Frans, Portugees en Spaans. Voordat hij als algemene autoriteit werd geroepen, was ouderling Anderson werkzaam als president van het zendingsgebied Bordeaux in Frankrijk en als president van de ring Tampa in Florida. Ouderling Anderson is in Loga in Utah geboren. Hij is opgegroeid op het melkveehouderij in Pocatello in Idaho, waar hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat werk deed dat typerend is voor een boerderij in Idaho. Hij is afgestudeerd aan de Brigham Young University, waar hij een Hinckley Scholar was, waarna hij aan de Harvard University een MBA behaalde. Na zijn studie is hij in Tampa in Florida gaan wonen, waar hij in de zakenwereld werkte. Ouderling Anderson en zijn vrouw Kathy Williams hebben elkaar ontmoet aan de Brigham Young University. Ze hebben 4 kinderen en 13 kleinkinderen. Ouderling Anderson.
Thank you for that beautiful music. Thank you.
Bedankt voor die prachtige muziek. Heel, heel hartelijk dank. Mijn geliefde jonge broeders en zusters. Ik kan hier in het Merit Center niet al jullie gezichten zien. En uiteraard kan ik niet de gezichten zien in de duizenden kerkgebouwen over de hele wereld. Maar ik voel jullie goedheid. Jullie verlangen om het goede te doen. En jullie liefde voor de Heer en het herstelde evangelie. Een van de zegeningen die een algemene autoriteit geniet, is dat hij de kans krijgt om jullie over de hele wereld te ontmoeten. En de afgelopen paar maanden hebben we jullie gezicht gezien en je de hand geschud op veel plaatsen in de Verenigde Staten. We reisden afgelopen jaar in juni met president en zuster Oegdorf naar Oost-Europa, naar Rusland en naar het Verenigd Koninkrijk. In oktober waren we in Zuid-Afrika en West-Afrika. In november kwamen we terug uit Midden-Amerika. Er gaat veel rechtschapen kracht uit van de jongvolwassenen en jongeren in de kerk. Put troost uit de wetenschap dat je een van duizenden, zelfs honderdduizenden bent, die met soortgelijke moeilijkheden worden geconfronteerd en dezelfde belangrijke doelen nastreven als jij. Ik heb jullie lief en bid dat de geest van de Heer met ons mag zijn, nu wij vanavond zaken bespreken die van belang zijn voor jullie. Ik heb 3 à 4 decennia langer op aarde geleefd dan de meesten onder jullie. Maar ik sta hier niet wegens mijn levenservaring. In het besef van mijn eigen zwakheid sta ik voor jullie als apostel van de Heer Jezus Christus, die geordend en benoemd is om van hem te getuigen en te zeggen wat hij zou zeggen. Mijn opdracht vanavond komt van de hoofdapostel van de Heiland, president Thomas S. Monson. Nu ik naar jullie kijk, zie ik mezelf 37 jaar geleden. Ik was net terug van een zending in Frankrijk. Met weinig meer middelen dan wat geleend geld was ik naar de Brigham Young University gegaan. Ik had werk gevonden als glazenwasser op de campus. Het zou nog een jaar duren voordat ik het zonnetje in mijn leven zou ontmoeten, Kathy Williams. Ik voelde me wat eenzaam en onzeker over de toekomst. Ik herinner me dat ik dacht, wat ligt er in mijn toekomst? En hoe bereid ik me erop voor? Met deze gedachten heb ik mijn boodschap voor vanavond de titel gegeven: Je voorbereiding op je geestelijke bestemming. Toen de Heiland op aarde was, sprak hij vaak over tastbare voorwerpen om zijn discipelen een beter begrip te geven van het ongrijpbare, het geestelijke. Hij sprak over zaad en graan en schuren en kloeken en vossen en tientallen andere tastbare voorwerpen om de mensen een beter begrip te geven van geloof en bekering, geestelijke kracht en heil. Hij had het niet over vliegtuigen, want die maakten geen deel uit van zijn maatschappij. Maar president Uchtdorf heeft dat de afgelopen jaren aardig gecompenseerd en heeft ons fantastische leringen uit zijn eigen ervaringen als piloot gegeven. Ik heb vanavond een vliegtuigverhaal dat ons zal leren hoe we ons moeten voorbereiden op onze geestelijke bestemming. Het is deze week precies een jaar geleden dat op 15 januari 2009 vlucht 1549 van US Air opsteeg van luchthaven LaGuardia in New York City voor wat een rustige reis had moeten worden naar Charlotte in North Carolina aan de oostkust van de Verenigde Staten. De gezagvoerder was Chesley B. Sully Sullenberger en hij verwachtte dat de volgende anderhalf uur een routinevlucht zouden zijn. Toen de Airbus 330 naar 1000 meter steeg, doemde er echter voor hem iets onverwachts op. Een vlucht enorme Canadese ganzen met een vleugelspanwijdte van 2 meter bevond zich precies op de route van het vliegtuig. De grote vogels knalden tegen het vliegtuig en, erger nog, de enorme motoren die met grote kracht lucht in hun turbines zogen, trokken ook ganzen naar binnen. Er was een verschrikkelijk geknars toen de vogels de motoren in werden gezogen. En toen volgde er een oorverdovende stilte. De motoren waren uitgevallen. Gezagvoerder Sullenberger begon meteen te bedenken hoe hij het vliegtuig veilig aan de grond kon zetten. Eerst overwoog hij terug te keren naar de luchthaven. En vervolgens een nabijgelegen luchthaven. Maar de gevaren en de risico's waren erg groot. Hij wist niet hoe lang hij zonder motorkracht met het vliegtuig kon blijven zweven. Hij had slechts een moment om een beslissing te nemen. Gezagvoerder Sullenberger besloot om met het vliegtuig te landen op de Hudson, een rivier vlak buiten New York City. In die paar seconden concentreerde hij al zijn training, oordeelsvermogen, instincten en talenten op de noodlanding die hij zou maken. Het vliegtuig verloor snel hoogte en vloog op slechts 300 meter boven de George Washington brug. En toen hij de vleugels precies recht boven het water had, trok hij de neus op en liet de buik van het vliegtuig op het water glijden. Het vliegtuig raakte het water een paar keer en kwam toen veilig en volledig intact tot stilstand. De passagiers werden via de nooduitgangen op de vleugels geholpen. De reddingsvlotten van het vliegtuig werden opgeblazen en boten die vanaf de oever waren vertrokken kwamen snel de passagiers redden. Het nieuws was bijna ongelooflijk. Hoewel er een vliegtuig van meer dan $60 miljoen verloren was gegaan, was gezagvoerder Sullenberger veilig geland en waren alle 154 passagiers in veiligheid gebracht en de gezagvoerder zelf ook. Laten we net als Jezus in zijn leringen het grijpbare eens met het ongrijpbare vergelijken, het materiële met het geestelijke. Laten we het hebben over drie gebieden waarop we onze geestelijke bestemming kunnen zien in het licht van vlucht 1549 van US Air. Ten eerste bevind je je op een reis door het sterfelijk leven. Ten tweede ben je door de Heer aangewezen als gezagvoerder met een concrete missie. Ten derde is het je heilige plicht om veilig terug te keren en velen met je mee te nemen. Ten eerste, je bent op reis door het sterfelijk leven. De passagiers van vlucht 1549 begonnen niet in hun bestaan toen ze in New York aan boord van het vliegtuig gingen. Ze waren op reis. Er was voorafgaand aan de vlucht al veel voorgevallen in hun leven en er zou na de vlucht nog veel voorvallen. En dat geldt ook voor ons. Dit sterfelijke leven is niet waar we beginnen, nog is het waar we zullen eindigen. Wij zijn op reis. Die reis begon heel lang geleden in een voorsterfelijke toestand, waar we onze eerste lessen in de wereld der geesten ontvingen en werden voorbereid om in de bestemde tijd des Heren voor te komen. Wij zijn letterlijk zoons en dochters van hemelse ouders. De Heer heeft gezegd, ik ben God. Ik heb de wereld gemaakt en de mensen eer zij in het vlees waren, want in de hemel had ik hen geschapen. De dichter William Wordsworth heeft deze prachtige woorden geschreven. Geboren worden is slechts vergeten en slapen en komt van ver, niet in volslagen vergetelheid en niet in volkomen naaktheid, maar in woorden van heerlijkheid komen wij van God, ons thuis. Ons voorsterfelijk leven was geen passief bestaan. We hadden daar ook keuzes te doen, net als hier. We hadden vooruitgang gemaakt en hadden een stoffelijk lichaam en de ervaringen van het sterfelijk leven nodig. We moesten onze bereidheid tonen om in geloof te leven. Onze hemelse Vader legde een plan aan ons voor. In dat plan stond de rol van zijn enige geboren zoon centraal om ons een weg terug te bieden. We namen het plan van de Vader aan en verheugden ons in de gekozen heiland. Onze voorgeordende kansen en taken geven mede vorm aan wat we in het sterfelijk leven behoren te doen. Op manieren die niet helemaal begrepen worden, beïnvloeden onze daden in de geestwereld ons in het sterfelijk leven. Nu zijn wij hier, in ons lang verwachte sterfelijke leven. Hoewel we nu geen herinnering aan ons voorsterfelijk leven hebben, klinkt het ons als waar in de oren. Zelfs in dit leven herinneren we ons niet alles wat belangrijk is. Herinneren jullie je bijvoorbeeld je eerste woordjes of je eerste stappen? Herinner je je dat je dacht, weet je, moeder draagt me niet meer zo vaak als eerst, dus om te komen waar ik wil, kan ik maar beter opstaan en gaan lopen. Het is niet zo moeilijk om diep van binnen te voelen dat wie wij zijn niet begon bij onze geboorte in het sterfelijk leven. Wij zijn zoons en dochters van God. Er is een passage in Alma waarin de rol van de schriften wordt beschreven als bedoeld om de gedachten van dit volk te verruimen. Onze gedachten en herinneringen zijn verruimd en wij weten dat wij ons voorbereiden op het leven dat wij nu leiden. Net zoals ons leven al begonnen was voor onze geboorte in het sterfelijk leven, eindigt ons leven niet met het stilvallen van de hartslag. We blijven voortbestaan. Je blijft altijd wie je bent. Je eigen persoonlijkheid, jijzelf. Je blijft altijd wie je bent, je eigen persoonlijkheid, jijzelf. Sommige mensen zullen zeggen, maar ik hou niet van mezelf. Sorry. Je kunt zelf vorm geven aan wie je wordt. Je kunt meer worden dan je nu bent. Maar je bent altijd jezelf. Nummer 2. Je bent door de Heer aangewezen als geestelijke gezagvoerder met een concrete missie. Jij en ik hebben een geestelijke bestemming. En we kunnen niet maar passief achter in het vliegtuig blijven zitten op onze reis door het sterfelijk leven. De Heer beloofde Abraham dat in zijn nageslacht alle geslachten der aarde zouden worden gezegend. Hij had het over de geestelijke zegeningen die door ons aan de wereld worden geboden. Ons die hij kinderen van het verbond noemde. Alma heeft enkelen als voorbereid vanaf de grondlegging der wereld genoemd. Heb je je wel eens afgevraagd, wie ben ik eigenlijk? Waarom voel ik me zo? Waarom heb ik ervoor gekozen om zo volledig in de Heer Jezus Christus te geloven? Waarom kies ik ervoor om zijn geboden te onderhouden, terwijl anderen er niet om geven? Waarom heb ik deze gevoelens over het Boek van Mormon? Waarom lijken sommige woorden van de pagina af te springen en rechtstreeks op mijn hart door te dringen, terwijl andere mensen bijna onverschillig staan tegenover dit heilige boek? Waarom was ik bereid om door middel van de doop heilige verbonden te sluiten? Verbonden te sluiten in de tempel en voor velen van jullie een zending te vervullen. Je bent voorgeordend en gekozen om het evangelie in je leven te hebben en voorop te lopen in het bevorderen van de zaak van het herstelde evangelie. Gezagvoerder Sullenberger had meer dan 19.000 vlieguren ten tijde van vlucht 1549. Terugkijkend op zijn beslissing om piloot te worden, zei hij dat hij op 16-jarige leeftijd na slechts 6 uur vliegen in een eenmotorig vliegtuigje al wist dat vliegen deel uitmaakte van zijn bestemming. Aanvaard dat je een eeuwige bestemming van belang hebt, een geestelijke bestemming. Lees je patriarchale zegen. Zoals in de oudheid van koningin Esther werd gezegd, wie weet of je niet voor een moment als dit gekomen bent. Geloof het en aanvaard het. Beseffen wie je bent en wie je geacht wordt te zijn, maakt je geen gezagvoerder voor de Heer. Er zijn hindernissen en verleidingen die veel verraderlijker zijn dan een vlucht grote Canadese ganzen om je van je bestemming af te houden. Je moet op je hoede zijn. Om een gezagvoerder voor de Heer te zijn, moet je je voorbereiden. En die voorbereiding is niet makkelijk. De Heiland heeft gezegd, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Hij legde verder uit dat een mens zijn kruis op zich neemt, betekent dat hij zich alle goddeloosheid ontzegt en alle wereldse zinnen en hij de geboden onderhoudt. Bij een overpeinzing van zijn tijd aan de Luchtmachtacademie zei gezagvoerder Sullenberger, het was een intense ervaring. We werden op de proef gesteld en uitgedaagd en we zagen een aantal deelnemers uitvallen. Daardoor besefte ik dat als ik diep genoeg groef, ik kracht kon vinden waarvan ik niet wist dat ik die bezat. Als ik niet gedwongen was om over mijn grenzen heen te gaan, had ik nooit helemaal geweten welke innerlijke bronnen ik kon aanspreken. Met een geestelijke voorbereiding onthul je je eigen innerlijke bronnen. Er schuilt kracht in het gebed. Er schuilt kracht in de schriften. We leren om in het geloof verder te gaan en beter te gehoorzamen. Goed leven en wekelijks van het avondmaal nemen hernieuwt en beschermt ons. We ontvangen de Heilige Geest. Wat een gave van onschatbare waarde is. En deze hemelse gave bestaat echt en is absoluut van onmisbaar belang om ons veilig te houden. Toen de gezagvoerder Sullenberger vertelde over piloot bij een luchtvaartmaatschappij worden, waarschuwde hij, niet elke situatie is te voorzien of te anticiperen. Er is niet voor alles een controlelijst. Je moet weten wat je weet en wat je niet weet. Je moet ook begrijpen hoe je oordeelsvermogen door omstandigheden kan worden beïnvloed. Diezelfde beginselen zijn van toepassing op onze geestelijke missie. Persoonlijke openbaring die we door de gave van de Heilige Geest ontvangen, leidt ons door onvoorziene omstandigheden heen om te bereiken waarvoor we hier zijn. Persoonlijke rechtschapenheid is essentieel om de gave van de Heilige Geest te ontvangen. We worden alleen geleid door de Heilige Geest als we niet nonchalant zijn met onze gehoorzaamheid. De Heer Jezus Christus staat centraal in al onze gedachten en daden. Zijn leven is ons voorbeeld. Dankzij Hem zullen wij herleven. Dankzij de macht van zijn verzoening kunnen wij rein voor onze Vader staan. Wij leren om onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus met heel ons macht, hart, macht, verstand en sterkte lief te hebben. Ik vind dit een mooie uitspraak. Hij die in vergelijking met de Heer niets anders lief heeft en niets dat met hem te maken heeft, heeft hem met heel zijn hart lief. Jezus heeft gezegd, wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Er zijn veel goede mensen op aarde. Er zijn veel onzelfzuchtige mensen. Er zijn anderen die net als wij in Christus geloven. Wij zijn niet de enigen die tot onze hemelse Vader bidden of antwoord krijgen op onze gebeden. Onze hemelse Vader houdt van al zijn kinderen. Maar we moeten nooit vergeten dat we alleen in de kerk van Jezus Christus van de heilige de laatste dagen het priesterschap van God vinden. Alleen hier vinden wij de profeet van de Heer. Alleen hier vinden wij de heilige verzegelde bevoegdheid om als gezinsleden voor eeuwig een gezin te blijven. Hoewel deze uitzending in 33 talen wordt uitgezonden, zijn wij relatief klein in aantal in vergelijking met de miljarden mensen op aarde. Petrus heeft ons een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een volk Goden ten eigendom genoemd. Wijs de rol en de taak die je hebt gekregen niet van de hand en onderschat ze niet. Jij behoort de gezagvoerder voor de Heer te zijn, met de opdracht om de banier van het herstelde evangelie hoog te houden. Want de Heer heeft gezegd dat de kerk van Jezus Christus van de heilige de laatste dagen een boodschapper zal zijn om voor hem de weg te bereiden. Ten derde, het is je heilige plicht om veilig terug te keren en velen met je mee te nemen. Veel van je geestelijke bestemming wordt geëtst in het leven van hen die je in geestelijk opzicht helpt. Wat maakte van gezagvoerder Sullenberger een held? Wat gaf hem respect en waardering? Dat hij snel kon nadenken? Dat hij de juiste keuzes deed toen de motoren uitvielen? Dat hij wist hoe hij de vleugels volkomen vlak moest houden bij de landing op het water? Nou, ja, al die dingen. Maar belangrijker nog was dat er 154 levens makkelijk verloren konden gaan, maar dat hij ze redde. En dat hij daarmee ook zichzelf redde. Gezagvoerder Sullenberger zei het volgende over de levens van zijn passagiers. Abstract gezien is 155 niet meer dan een getal, maar kijk het naar de gezichten van al die passagiers en naar de gezichten van al hun dierbaren, werd me duidelijk hoe geweldig het is dat we er met vlucht 1549 zo goed vanaf gekomen zijn. Kunnen wij dat op onze missie toepassen? Leden van deze kerk zijn erg gul in hun hulp aan de armen en behoeftigen in de kerk en over de hele wereld. Maar onze goddelijke missie, de zegening waarvan de Heer zei dat die door het nageslacht van Abraham aan de wereld zou worden geboden, is vooral geestelijk. We moeten naar buiten treden en andere mensen helpen om samen met ons terug te keren naar onze hemelse Vader. De Heer heeft gezegd, wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Ik zal het Matteüs 25 voorlezen. En denkend aan onze rol als geestelijk gezagvoerder zet ik het woord geestelijk in de tekst. Dan zal de koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: komt gij gezegenden mijns vaders, beërft het koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik heb geestelijk honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb geestelijk dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een geestelijk vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: voorwaar. En zullen zeggen: Heere, wanneer hebben wij u geestelijk hongerig gezien en hebben wij u gevoed? Of geestelijk dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? En de koning zal hen antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Wie dien je mee te nemen? Allereerst behoren alle onder jullie die de kans krijgen te trouwen, je huwelijkspartner en je kinderen mee te nemen. Dat is je primaire taak. Het gezin is naar hemels patroon gevormd. Om die taak op ons te nemen, zien we veel verder dan wat vlak voor ons ligt. Het geestelijk effect van kinderen in rechtschapenheid opvoeden is alleen te begrijpen als we door de generaties heen kijken naar onze kleinkinderen, achterkleinkinderen en verder. Gezagvoerder Sullenberger begreep het beginsel zelfs toen hij het had over het redden van het leven van zijn passagiers. Hij zei: "Ik weet niet wat voor goeds de 154 mensen die ik aan boord had nog zullen doen. Ik kan niet peilen wat hun nog ongeboren kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen aan de wereld zullen bijdragen. Ik wil iets vertellen over de gevolgen voor vele generaties die de geestelijke voorbereiding van een familie hebben. Dit is een afbeelding van Henry Arline. Hij leefde van 1841 tot en met 1919. In 1898, hij was toen 57 jaar oud, hoorde hij zendelingen het evangelie verkondigen in een school in de staat Florida in de Verenigde Staten. Hij zei tegen zijn vrouw: "Voor het eerst heb ik de waarheid gehoord." Zijn gezinsleden en hij werden gedoopt. Enkele jaren later reisden ze met de trein naar Utah, een afstand van ruim 3000 kilometer, om de verzegelverordeningen van de tempel te ontvangen. Hij keerde terug naar Florida en bleef de rest van zijn leven getrouw. Zijn dochter heette Sophronia Arline Williams en haar zoon heette James Bernard Williams. Bernard Williams ontmoette een knappe jonge dame, Martha Amen. Zij onderzocht de kerk oprecht, kreeg een sterk getuigenis en werd gedoopt. Na 8 jaar huwelijk werden zij in de Salt Lake Temple aan elkaar en aan hun 3 kinderen verzegeld. Hun dochtertje heet Kathy Williams. Ik ontmoette haar jaren later aan de BYU en smeekte haar om mijn vrouw te worden. We hebben nu 4 kinderen en 13 kleinkinderen. Ik zal Kathy's rechtschapen moeder altijd dankbaar zijn. En haar rechtschapen overgrootvader, die lid van de kerk werd. Zij bleven de rest van hun leven getrouw, de rest van hun leven. Deze 2 mensen hebben elkaar nooit ontmoet in dit leven. Zij leefden in verschillende tijden. Maar zij zijn gezagvoerders voor de Heer en hebben onze familie meegenomen vanwege hun geestelijke keuze. Het is waar dat niet iedereen in dit leven de kans krijgt om te trouwen, maar de rechtschapenen die deze zegen willen, is voor de eeuwigheid een eeuwige partner beloofd. Wie niet trouwt, kan als gezagvoerder voor de Heer veel zielen meenemen. De afgelopen conferentie, zei zuster Barbara Thompson, die lid is van het Algemeen ZTV Presidium en ongehuwd is, het volgende. Ik citeer: "Toen ik van de middelbare school kwam, had ik een rijtje doelen gesteld om hoger onderwijs te volgen, met een knapper man te trouwen en 4 volmaakte prachtige kinderen te krijgen. Nou, zoals u misschien wel weet, zijn veel van mijn doelen niet uitgekomen zoals ik had gehoopt. Ik maakte mijn studie af, ging op zending, kreeg een baan, vervolgde mijn studie en bleef vele jaren werkzaam in mijn beroep. Maar ik had geen knappe man, geen huwelijk en geen kinderen. Een collega op het werk die geen lid van de kerk was, zei tegen mij: 'Waarom blijf je toch naar een kerk gaan die zoveel nadruk legt op het huwelijk en het gezin?' Mijn eenvoudige antwoord was: 'Omdat het waar is.'" Ik citeer nog steeds zuster Thompson: "Met de kerk en het evangelie van Jezus Christus in mijn leven had ik vreugde gevonden. Ik wist dat ik het pad volgde dat de Heiland goedkeurde." Vervolgens sprak ze over een manier waarop zij als alleenstaande andere mensen geestelijk kon beïnvloeden. Ze zei: "Ik heb jarenlang in de jonge vrouwenorganisatie mogen werken en jongere vrouwen die hun eigen getuigenis aan het ontwikkelen waren, mogen onderrichten en tot hen getuigen." Hier zien jullie zuster Thompson, 25 jaar geleden, met Shelley Nielsen, toen die een lauwermeisje was. En zuster Thompson, haar lauwermeisjesadviseuse. Shelley Nielsen, nu Shelley Nielsen Seeger, schreef zuster Thompson 20 jaar nadat ze deel uit had gemaakt van haar lauwermeisjesklas om haar waardering te uiten. Zuster Seeger schreef, ik citeer, ik werd vanmorgen om 4:15 wakker en dacht aan u, zuster Thompson, en de uitwerking die u op mijn leven hebt gehad. Wij waren voor u een prioriteit. U betoonde ons altijd zoveel zorg en liefde. Het was altijd zo leuk bij u. Maar het belangrijkste was dat we wisten dat u een sterk getuigenis van het evangelie van Jezus Christus had. Zuster Seeger heeft nu een gezin met 5 kinderen. De invloed van zuster Thompson zal voor zuster Seeger en de generaties die na haar komen altijd voortduren. De Heer heeft gezegd, bedenk dat de waarde van zielen groot is in de ogen van God. En al ware het zo dat u al uw dagen arbeidde om dit volk bekering toe te roepen. En bekering toeroepen betekent gewoon mensen helpen om terug te keren tot God. En slechts 1 ziel tot mij bracht. Hoe groot zal dan uw vreugde met hem zijn in het koninkrijk van mijn vader? En nu, indien uw vreugde groot zal zijn met 1 ziel die u tot mij hebt gebracht in het koninkrijk van mijn vader, hoe groot zal dan uw vreugde zijn indien u vele zielen tot mij brengt? Als we onze aandacht op andere mensen richten, allereerst onze huwelijkspartner, dan onze kinderen en dan andere mensen, en hen geestelijk verheffen en hen helpen om standvastig te blijven, redden we generaties en vervullen we onze eeuwige bestemming. Hoeveel in mijn gehoor zijn voormalige zendelingen? Dit is Luciano Cascardi, president van de ring São Paulo Ipiranga in Brazilië. Broeder Cascardi was 6 jaar oud toen zijn familie in São Paulo werd gedoopt. President Cascardi kwam afgelopen jaar in oktober naar de Verenigde Staten om de zendeling op te zoeken die 40 jaar daarvoor zijn ouderlijk gezin had onderricht. Hij wist 1 ding zeker. De voornaam van de zendeling was Elder. Na een serie wonderen vond broeder Cascardi hem. Broeder Larry Wilson, een sterke kerkleider uit het noorden van Californië. Zo zagen ze er 40 jaar geleden uit. En zo zagen ze er afgelopen jaar in oktober uit. Met president Cascardi's vader en 2 van zijn zoons. In een brief aan broeder Wilson vergeleek president Cascardi het vinden van zijn zendeling met het na vele jaren vinden van een verloren vader. Vervolgens vergeleek president Cascardi het met een zaadje dat 40 jaar geleden is uitgekomen, zich heeft vermenigvuldigd en sindsdien zoveel levens heeft geraakt. En hij zei, je kunt de zaadjes in een appel tellen, maar je kunt de appels in een zaadje niet tellen. We hoeven niet op zending te gaan om andere mensen te sterken en te verheffen. President Monson leert ons voortdurend dat we de mensen om ons heen de hand moeten reiken en hem moeten redden. Herinneren jullie het verhaal van toen hij een jonge bisschop was en iemand opzocht die niet naar de kerk kwam? Kijk eens naar deze video. 2 minuten. Toen ik als bisschop was geroepen, zag ik in dat ik president van het priesterskorum was en wilde ik elke jongen naar de kerk krijgen. Er was 1 jongen die nooit kwam. En ik dacht bij mezelf, ik zit hier met de priesters. Ze hebben een adviseur, ik laat ze hier achter voor een les van hun adviseur en ik ga Richard Castro opzoeken. En ik ging naar zijn huis, zijn moeder en vader waren thuis en ze zeiden dat hij aan het werk was in de West Temple garage. Ik ging naar 5 Zuid en West Temple, de deur was open, maar er was niemand. En dus keek ik rond, weet u, en ik zag niemand. Dus ik ging achterom. En daar was een van die ouderwetse smeerkuilen. En toen ik de donkere kuil inkeek, zag ik 2 ogen die naar me keken. Hij zei, u hebt mij betrapt, bisschop. Ik kom eraan. En hij kwam uit de smeerkuil. En we hadden een prettig gesprek. En ik zei, Richard, we hebben je nodig. Jij kunt goed met mensen omgaan. En ik wil graag elke priester in de kerk hebben. Kom je? Hij zei, ik kom. En hij kwam. Daarna ging ik op zending. Ik ben in de tempel verzegeld aan mijn vrouw. We hebben 5 fijne kinderen. 2 zijn op zending geweest. Ik ben 2 keer bisschop geweest. Mijn kinderen hebben hem zeer lief. En mijn vrouw heeft hem zeer lief vanwege wat hij voor mij heeft gedaan. Het is waarschijnlijk een van de grootste zegeningen die ik in mijn leven heb gekregen, wat hij voor mij deed. Hebben we president Monson niet lief? Er is niemand zoals hij. Tijdens de algemene oktoberconferentie heeft president Monson gezegd: ik geloof dat de Heiland ons zegt dat als we ons niet verliezen in dienstbaarheid aan andere mensen, ons eigen leven nauwelijks zin heeft. Zij die alleen voor zichzelf leven, verschrompelen uiteindelijk en verliezen in figuurlijke zin hun leven. Terwijl zij die zich verliezen in dienstbaarheid en anderen aan anderen groeien en bloeien en in feite hun leven redden. Einde citaat. Jij bent door de Heer aangewezen als gezagvoerder met een concrete missie om veilig naar huis terug te keren en velen met je mee te nemen. Ik besluit met een eigen ervaring. Dit verhaal gaat ook over vliegtuigen. Afgelopen jaar vlogen mijn vrouw Kathy en ik op 9 november terug vanuit Guatemala stad. We zouden in Miami, Florida overstappen. We hadden een belangrijke afspraak en het was van essentieel belang dat we het vliegtuig in Miami haalden. We stonden die ochtend vroeg op en verlieten ons hotel buiten Antigua in Guatemala voor onze vlucht van 8:55 naar Miami. Toen we de stad inreden, zaten de verkeersaders erger verstopt dan gebruikelijk. We maakten ons zorgen of we de luchthaven wel op tijd zouden bereiken. We kwamen net op tijd om onze vlucht te halen. We haasten ons door de douane en naar de gate van vertrek. Bij de gate vernamen we dat het vliegtuig pas 1,5 uur later zou vertrekken. Het was de voorgaande avond in turbulent weer laat geland. De piloten en de rest van de manning moesten een bepaald aantal uren rust hebben. Door deze vertraging maakten we ons zorgen over onze overstap in Miami. We gingen 1,5 uur later aan boord. Maar nadat we van de gate afgeduwd waren, vernamen we dat er een elektronische fout was geconstateerd in de cockpit. Dat vertraagde ons nog eens 40 minuten. We haalden eens diep adem en vroegen ons af of we onze verbindende vlucht überhaupt nog wel konden halen. Het vliegtuig legde de afstand tussen Guatemala stad en Miami in relatief weinig tijd af. Bij aankomst in Miami hadden we maar 1,5 uur voor vertrek van onze verbinding. 1,5 uur leek niet erg lang. Maar we waren vastbesloten om het te proberen. We renden zo hard als we konden. Tot onze verbazing stond er bij de paspoortcontrole maar een korte rij mensen. We gingen richting douane met een stil gebed dat de bagage die we bij ons hadden niet zou worden uitgekozen voor inspectie. Onze gebeden werden verhoord. We keken naar de luchthavenmonitoren en ik zag dat ons vliegtuig bij gate D3 stond. We renden naar D en toen kwam het pijnlijke proces van de veiligheidscontrole. Schoenen uit, vloeistoffen in een plastic zakje, laptop afgeven. Hopen dat het alarm niet afgaat, dat hij door de röntgencontrole gaat. Jullie hebben het allemaal wel eens gedaan. Na de veiligheidscontrole hadden we nog maar 10 minuten voordat de vlucht zou vertrekken. Ik keek nog eens naar de monitor. Tot mijn afschuw had ik me vergist. Het vliegtuig vertrok niet van D3, maar van E3. We waren naar de verkeerde vleugel van de luchthaven gegaan. We waren buiten adem. De deuren van het vliegtuig zaten waarschijnlijk al dicht en we waren nog honderden meters van de gate. We dachten erover om het op te geven. Maar we moedigden elkaar aan en gaven een uiterste inspanning om de finish te halen. We sprinten verder met onze koffers achter ons aan. Toen we de hoek omkwamen bij gate E3, hoorden we onze namen afroepen. De deur was nog open. We hadden het gehaald. De reis naar jullie geestelijke bestemming is vol hindernissen, vertragingen en kapotte apparatuur. Er zullen vergissingen worden gemaakt. Je vraagt je misschien wel eens af of je het zult halen. Maar raak niet ontmoedigd. Je zult ook momenten meemaken van hoop en geloof als de deuren opengaan en je hindernissen overwint. Ga door. Volhard. Maar geloof boven alles in Christus en leer hem en zijn profeten te volgen. En volhard, zoals Nefi zegt, met volmaakt stralende hoop. Doe je dat, dan beloof ik je dat je op een dag je naam zult horen afroepen. Je haalt het wel. Onze hemelse Vader leeft. Wij zijn zijn zoons en dochters. Jezus Christus is onze heiland en verlosser. Hij heeft zijn evangelie hersteld door middel van de profeet Joseph Smith. President Monson is nu zijn profeet. Ik bid dat alle zegeningen van de hemel die je wachten ook werkelijk de jouwe worden als je je voorbereidt op je geestelijke bestemming. In de naam van Jezus Christus. Amen.